Doet deze het ook, Willem? Ja, deze doet het ook. Goedenavond allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. En dan kun je zeggen van, joh, ik had gehoopt dat de zaal vol zat. Maar het is heerlijk dat we met elkaar zijn en waar twee of meer in zijn naam aanwezig zijn. Daar is hij bij. Dus onze Heer is bij ons. Ik wil graag deze avond openen met gebed. Waarna we een paar liederen gaan zingen. En waarna we dan naar onze broeder Leendert mogen luisteren. Dus laten wij stil zijn. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u ons zo bijeengebracht hebt, Heer. Dat wij mogen weten dat u naar uw belofte in ons midden bent vanavond, Heer. Want u heeft het beloofd aan ons. Waar twee of meer in uw naam bijeen zijn, daar zal ik zijn. En u bent in ons midden. Heer, ik wil u vragen om een zegen voor deze avond. Ik wil u vragen of u Leendert wilt zegenen met uw Heilige Geest, Heer. Dat de woorden die hij zal brengen hier in de gemeente, dat die ook ingang zullen vinden in onze harten, Heer. En dat we meer mogen leren uit uw woord. Heer, en zo mogen we Leendert een zegen toebidden, Heer. Dat u hem wilt gebruiken in het overbrengen daarvan. En we willen nogmaals vragen of u het maar bij ons wilt laten landen. Heer, ik wil u vragen of u bij de muziek wilt zijn als we zometeen gaan zingen. Want is het heerlijk dat we ook zo met elkaar uw naam groot mogen maken in lofprijzing en aanbidding. Heer, ik wil u danken voor deze avond. Ik wil u danken voor uw grootheid, voor uw macht en voor uw majesteit. We bovenal danken voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Halleluja. Amen. Laten we zingen.
Vinden, maar het is misschien meer een verzoek als we allemaal een beetje hier gaan zitten. Dan, is dat een probleem? Vriendelijk. Nou, we zijn allemaal lekker in het middenvakje. Dan, u mag blijven zitten hoor, als u dat vindt. Dan, maar het is wel lekker intiem met elkaar. Hey, moet je even wachten tot maart, denk ik, met de jaarvergadering. Zegen, aanbieding.
Oh,
Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart. Niet geoefend, dat hoort u ook wel een beetje. De ritmes gaan een beetje langs elkaar heen. Maar op zich is dat niet erg. Oké. Laatste lied, Genade zo oneindig groot.
Yeah. Ja, u heeft het meegezongen, hè? Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Wat een bemoediging, hè? Dat we niet veilig thuis komen omdat wij hem vasthouden, maar hij houdt ons vast. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar onderaan de tekst van dat lied, daar staat de naam van John Newton. En John Newton was een slavenhandelaar die tot geloof kwam in Christus en toen onder andere dit lied heeft gedicht en wat naderhand op muziek gezet is. Ik weet niet of het historisch is, maar ik heb gelezen dat deze man, broeder John Newton, toen hij heel oud werd, wat in de war aan het raken was. Wij zouden misschien tegenwoordig zeggen, hij was aan het dementeren. Hij had misschien wel Alzheimer. Hij kon zich niet alles meer herinneren. Maar hij kon maar eigenlijk twee dingen heel duidelijk zeggen met een blij gezicht. 1, ik ben een groot zondaar. En Jezus is een grote verlosser. Nou, meer hoef je eigenlijk niet te weten voordat je naar de Heer gaat. Goed, dat even als inleiding. Het thema voor deze avond, dat ziet u staan op de beamer, dat is gemeente, lichaam en huis. En deze titel, thema, heeft een achtergrond. Want op 3 juni, voor de zomer, was ik hier en toen heb ik iets verteld over de gemeente als onderdeel in het plan van God. En toen heb ik daar in die verhandeling, in die lezing, heb ik een paar opmerkingen laten vallen over het feit dat de Bijbel verschillende termen of beelden, metaforen kent voor de gemeente. De gemeente wordt een leger genoemd, de gemeente wordt een bruid genoemd, de gemeente wordt een stad genoemd, de gemeente wordt een lichaam genoemd en de gemeente wordt ook een huis genoemd. En dat het belangrijk is om die twee dingen, die twee beelden van lichaam en huis, goed uit elkaar te halen. Het is hetzelfde lichaam, maar die twee beelden leren ons iets over de twee aspecten, de twee kanten, de twee manieren van functioneren van de gemeente. Nou, na afloop toen sprak een van de raadsleden mij aan en die zei van nou, misschien dat we je nog wel eens terugvragen om daar eens wat meer over te vertellen. En zie daar nu werd het volgende thema geboren, gemeente, lichaam en huis. Hoe moet een gemeente functioneren? Dat moet u niet aannemen als de tekst van hoe ik vind dat een gemeente moet functioneren, maar hoe we denken dat de Bijbel leert hoe een gemeente functioneert. Dan zitten we gelijk al met een klein kanttekening, een klein probleem, nou wat je een probleem noemt. De Bijbel vertelt eigenlijk heel weinig over hoe we onze gemeente moeten optuigen. Ik noem het woord Bijbelstudiekring, en bidstond, en huiskring, en jaarvergadering, en controlecommissie, en collecte. Ja, collecte wel trouwens. Maar allerlei termen die met gemeente te maken hebben, kom ik niet in de Bijbel tegen. Kennelijk heeft God door zijn geest het voldoende geacht om een raamwerk neer te zetten, een kader waarbinnen wij als gemeente onze keuzes maken. En gemeenten maken daar hun eigen keuzes in. De gemeente maakte een paar honderd jaar geleden daar andere keuzes in dan wij nu. En een gemeente in Afrika of in China of in Lapland of in Zuid-Amerika maakt daar andere keuzes in dan wij. Maar alles hoort te zijn binnen die Bijbelse kaders die we lezen in het onfeilbare woord van God. Dus als ik als ondertitel heb opgeschreven hoe moet een gemeente functioneren, dan wil dat niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb, verre van dat. Maar dat ik u wel vanavond ga proberen om vanuit Gods woord een aantal gedachten mee te geven rondom de opbouw van de gemeente. En dan wordt dat vervolgens, laat ik hem even aanzetten, en hopelijk laat de techniek mij er niet in de steek. Let op wat er gebeurt. Ja hoor, hij schakelt door. Dan ga ik het hebben over gemeente en gemeente. Twee verschillende woorden. U ziet het verschil. Gemeente met een hoofdletter en gemeente met een kleine letter. En een gedeelte wat zal gaan over ordelijke verhoudingen in goede, maar ook in slechte tijden. Want die zijn er ook. Helaas, daar is geen ontkomen aan. Ook al zouden we dat niet willen, daar hebben we nu eenmaal mee te maken. In deze gebroken tijd, aan deze kant van de eeuwigheid, zullen we hebben te dealen met gebrokenheid, met moeite, met zonde, met correctie en met leiding. Goed, dat waren even wat inleidende beschietingen. Wat ik u de vorige keer ook in de lezing heb duidelijk gemaakt, is dat de gemeente van Christus is zijn lichaam op aarde. En dat is universeel, dat wil zeggen, dat is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest. Toen werd de gemeente geboren. En die strekt zich uit over alle eeuwen, wat we dan noemen de kerk van alle eeuwen, tot op de dag van vandaag. En alle dagen die nog komen, totdat Christus terugkomt, is de gemeente van Christus zijn lichaam op aarde. En dat vind je in China, en dat vind je in Nieuw-Zeeland, en dat vind je in Canada, en ook in het uiterste puntje van Zuid-Amerika. Overal kom je die gemeente van Christus tegen. Hij is universeel, dus van alle tijden, en je vindt hem op alle plekken. Waar is dat gebeurd? Waar is dat begonnen? Zij die het woord aanvaarden, met vreugde aannamen, lees ik in Handelingen 2, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ziet u wat hier staat? Ze werden toegevoegd. Er staat niet, ze voegden zichzelf toe van, hé, dat is ook een leuke club. Daar is het gezellig. Daar wil ik wel bij horen, want dat ziet er gezellig uit. Ik chargeer maar even een beetje. Nee, die zielen werden toegevoegd. En de handelende persoon, degene die zielen toevoegt aan de gemeente, dat is niet de secretaris, penningmeester of de voorzitter van de kerkenraad. Ja, die verricht de technische handeling, misschien met het noteren van een naam. Maar het inlijven in die geestelijke, universele, wereldwijde gemeente van Christus gebeurt door God zelf, door de Heilige Geest. Je neemt het woord aan. Ze werden gedoopt. En 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En wat zie je vervolgens gebeuren? Dat zij, degene die dus aan die gemeente waren toegevoegd, en ik weet niet of u gemeentegroei wel eens heeft meegemaakt van 3000 gelovigen in één keer erbij. Ik hoorde wel eens van die berichten van, het komt altijd uit Amerika of uit Afrika, ik kan het nooit zelf controleren. Maar dat gaat dan om duizenden en duizenden mensen. Ik denk, nou, dan moet flink gebouwd worden om dat onderdak te kunnen verschaffen. In elk geval, Petrus houdt één preek en er worden 3000 mensen tot Christus geleid. In onze, wat wij noemen een postmoderne, postchristelijke samenleving zijn er vaak 3000 preken nodig om één mens tot Christus te brengen. Maar dat doet er niet toe, elk mens is de moeite waard. En als God 3000 van mijn preken, ik weet niet of ik er zoveel van houden, maar als God 3000 van mijn preken zou gebruiken om één persoon tot Christus te brengen, dan zou ik bijvoorbeeld 30.000 willen houden voor één persoon. En zij, dus degene die toegevoegd waren, volharden, dus bleven koppig en vastberaden doorgaan, zij bleven volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, dat wil zeggen in de onderlinge trouw en liefde en relatie, in het breken van het brood en in de gebeden. Als er een ongelovige in de samenkomst komt, in die liste, en die is helemaal niet bekend met de talen Kanaans, dan zou je denken van, ja, dat volharden snap ik wel, de leer van de apostelen, leer, het zal wel niet iets uit goed zijn, maar iets wat je leren kunt. En de gemeenschap, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, niets meer en niets minder dan dat je met elkaar iets deelt. Je hebt met elkaar iets gemeenschappelijk. En u bent hier, jij bent hier, en ik ben hier omdat wij iets gemeenschappelijk hebben in ons leven. Wij kennen Christus en we houden van hem. En we willen graag hem vereren, hem groot maken en hem gehoorzamen. Zo begon die gemeente. En toen kwamen de brieven naar Handelingen. En Paulus is de grootste, als het ware de hofleverancier van de brieven die gaan over de gemeente in het Nieuwe Testament. En hij schrijft tegen de gemeente in Efeze het volgende. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Waarom zegt hij dat? Zijn hier ook vreemdelingen en bijwoners? Nee, die zaten wel in de gemeente van Efeze. Want die gemeente was voor het eerst ontstaan. Dat was uniek. En die werd bevolkt door mensen met een Joodse achtergrond. Maar ook mensen met een heidense achtergrond. En het waren, in de ogen van Joden, vreemdelingen en bijwoners. Zeker in het Joodse denken, dat was het heil van God en het plan van God uitsluitend beperkt tot hun volk. Maar Paulus zegt, je bent geen vreemdeling en bijwoner meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Zou dat ook voor ons gelden? Absoluut. Geen vreemdelingen, geen bijwoners, maar huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie u, ook u, mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Hier spreekt Paulus woorden tegen een plaatselijke gemeente, maar die een blauwdruk zijn, die een model zijn, die een universeel kader zijn. Dit geldt voor elke gemeente. En met welke bedoeling? Paulus schrijft daar deze prachtige woorden achteraan. Opdat nu, door de gemeente, en in de NBG staat het nog krachtiger, opdat thans, door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Hier zouden we al een uur over kunnen praten, want er staat dat God een eeuwig voornemen had. Met andere woorden, dat heeft hij zich al voorgenomen voordat de tijd bestond, toen er alleen nog maar eeuwigheid was. Dat heeft hij dus al bedacht voordat hij het heelal, voordat hij zon, maan en sterren en al die firmamenten en deze aarde maakte, was de gemeente al in zijn gedachten. En u weet waarom. Waarom was die gemeente al in zijn gedachten? Omdat die gemeente de afschaduwing, de belichaming, de verheerlijking, het zichtbare beeld zou gaan zijn van de persoon van wie God het meeste houdt. En dat is van zijn zoon Jezus Christus. Daarom is hier en daar en overal een plaatselijke gemeente om dat doel te dienen, om daarin meegenomen en gebruikt te worden. En dat ook aan die overheden en die machten in de hemelse gewesten, waar wij hoogstens een klein beetje een idee van hebben, maar totaal geen weet hoe groot en hoe complex en hoe machtig en hoe indrukwekkend die ongeziene wereld is. Een ongeziene wereld die staat in diensten van God, maar ook een ongeziene wereld die vijandig is tegen God. Een demonische wereld, een duistere wereld. De krachten en de machten van de duisternis, de overheden in de hemelse gewesten, in de lucht, noemt Paulus in Efeze 6, om aan vriend en vijand te laten zien. Zo heerlijk vind ik mijn zoon. Kijk maar naar de gemeente. En dat heeft alles te maken. Alles te maken met hoe wij als gemeente van Christus hier en nu in Den Helder op dit moment invulling geven aan dat gemeente zijn. Dat is niet te ver van je bedshow. Dat is niet wat ver van je vandaan ligt. Daar kun je je ook niet aan onttrekken. Want of je nou wil of niet, je bent door de Heilige Geest in dat lichaam ingevoegd. Daar heeft u niet om gevraagd. Dat is het gevolg van het feit dat u een kind van God bent geworden. En onderdeel uitmaakt van dat machtige plan. En als je dit leest, daar wil je toch bij horen. Daar wil je toch deel van uitmaken. Het wil er bij mij niet in dat je jezelf noemt een gelovige christen die Christus lief heeft en kennis hebt van God en van zijn woord en van zijn plan. En dit leest en denkt van, nou, het zal wel. Kan ook zonder mij. Dat is ondenkbaar. Absurd. En daar heeft God voor die universele, wereldwijde gemeente voor in het leven geroepen. Nou, eigenlijk ontworpen voor de eeuwigheid af. En het begon met de uitstorting van de Heilige Geest. En dit zijn de woorden van Petrus in Handelingen 2. Hij dan, dat is Christus, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, en de drie eenheid in één zin genoemd, Heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Op Pinksteren gebeurde er iets unieks wat nog nooit eerder was gebeurd. Oh ja, de Heilige Geest woonde wel in mensen. We lezen in het Oude Testament dat soms de Heilige Geest mensen aangreep. Of dat de Geest vaardig werd over iemand. Maar de inwoning van de geest, dus de uitstorting, en dat die geest in iedere gelovige zou gaan wonen en daar zou blijven, dat was uniek. Dat was pas mogelijk doordat Christus werd verheerlijkt. En hij die geest kon sturen, en tegelijkertijd zegt hij, en ik ga mijn Vader vragen of hij die geest zal geven. De geest is uitgestort. Het fundament is gelegd. Dat fundament hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Want niemand, zegt Paulus, kan het fundament leggen. Namelijk, dat fundament is Christus zelf. Dus daar wil ik u, dat wil ik u van proberen te doordringen. Dat wat er op Pinksteren gebeurde, dat er iets gebeurde in de hele heilsgeschiedenis van God, he, vanaf de schepping tot aan de wederkomst, dat die geboorte van de gemeente een unieke gebeurtenis was en dat er iets gebeurd is wat ook niet meer herhaald hoeft te worden. God hoeft zijn geest niet meer opnieuw uit te storten op alle vlees, want dat heeft hij al gedaan. Ik kom daar straks nog verder over te spreken. Het fundament is gelegd en wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En ook die apostelen, die 12 geroepen dienaren van God, hadden een unieke plaats, een unieke taak. En die profeten, daarmee bedoelt Paulus, de profeten vanuit het Oude Testament, die al over Christus profeteerden en zijn gemeente ook al aan het einde van de horizon zagen opdoemen. Op dat fundament heeft hij zijn gemeente gebouwd. Niemand hoeft de gemeente opnieuw te bedenken of uit te voeren of te herscheppen of wat bij te schaven. Het ligt zoals het er ligt. En de Bijbel leert dat die 12 mannen die door Christus zijn uitgezonden en die het evangelie brachten aan de Joden en heidenen, dat die in die zin ook unieke fundamentenmannen waren. Hebben we in onze tijd nog apostelen? Nou, daar verschillen de meningen over. Je zou kunnen zeggen, ja, er zijn apostelen die niet verbonden zijn aan één bepaalde plaatselijke gemeente, maar die meerdere gemeenten dienen, die functioneren, wat we noemen, bovengemeentelijk. Dat zou kunnen, maar de apostelen, zoals die in de Bijbel worden benoemd en worden beschreven, hebben in dat opzicht een unieke rol en een unieke plaats gehad. Dus de geest is uitgestort, het fundament is gelegd, en door de geest worden we in het lichaam van Christus gevoegd. Ook wij allen immers, en daar komt hij, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is niet de doop zoals u die ondergaat wanneer u tot geloof komt. En waarvan ik denk, maar dat zeg ik nadrukkelijk bij ik, waarvan ik denk dat de Bijbel leert dat we ons moeten laten dopen op grond van ons persoonlijk geloof. Dus de doop door onderdompeling. Die wordt hier niet bedoeld. Hier wordt een collectief gedoopt zijn in de geest. Wat wil zeggen, we worden in één geest gedoopt. We zijn van één geest gedrenkt. Doordrenkt staat er aan het eind van deze tekst. En het geldt voor ons allemaal. Door één geest wordt één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, slaven, vrijen. Want wij allen zijn van één geest doordrenkt. We hebben dus allemaal dat unieke zegel, dat unieke eigendomskenmerk van Christus door middel van de Heilige Geest gekregen. En dat was eenmalig. En ik weet, ik zeg opnieuw, ik weet en ik geloof dat hiermee wordt bedoeld de doop in de Heilige Geest als een heilsfeit, als een gebeuren wat één keer heeft plaatsgevonden en niet meer herhaald hoeft te worden. Op het moment dat u toetreedt tot de gemeente van Christus, wordt u in diezelfde geest gedrenkt. Ik weet, er zijn kerken en kringen, en het zijn broeders in de Heer, die leren dat de doop in de Heilige Geest een noodzakelijke tweede ervaring is die je nodig hebt om de Heilige Geest ook te ontvangen. Persoonlijk denk ik dat de Bijbel dat niet leert, maar we zullen samen later de hemel delen. Hier gaan we elkaar niet voor de kerk uitvechten. Waar we wel beducht voor moeten zijn, is dat we dat als een dwingende en een bindende verplichting gaan opleggen aan elkaar. Van er moet een tweede zegen, er moet een second blessing komen. En nog verder gaande, daarvan is het bewijs dat je in tongen spreekt of in tongen bidt. En dat er geestelijke gaven worden gegeven. Alsof er nog iets afgemaakt moet worden. Ik geloof dat er momenten zijn dat de geest iemand zo kan vullen met blijdschap, met kracht, met vrede en zelfs met bovennatuurlijke mogelijkheden op dat moment. Dat kan. Want de geest doet wat hij wil. De geest is God. Maar als Paulus zegt, word vervuld met de Heilige Geest, dan zegt hij niet, zorg dat je één keer in de 4 maanden een second blessing opdiept, of dat je één keer in je leven dat unieke moment meemaakt, dat je werkelijk gedoopt werd in de geest van vuur, maar dan bedoelt hij mee, word vervuld met de Heilige Geest, daar staat letterlijk, word voortdurend gevuld met de Geest. Heb een houding, strek je hart uit naar God, zodat je al levende en aldoende voortdurend open staat, zodat die Heilige Geest jou kan blijven vullen. Want we zijn lek. Ik wel tenminste. We zijn lek, zo lek als een mandje. Het is voortdurend nodig om die houding, een doorgaande vervulling van de Geest van God. Hoe word je lid van die gemeente met een hoofdletter? Daar hoeft u niets voor te ondertekenen. Daar hoeft u ook zich nergens voor aan te melden. U wordt lid van de gemeente met een hoofdletter wanneer u door genade mag weten, ik ben een kind van God. Ik geloof in Christus. Ik bekeer mij. Ik belijd mijn zonden. En van nu aan wil ik met Christus leven. Op het moment dat je opnieuw geboren wordt, ben je daarmee metterdaad lid van die gemeente met een hoofdletter. Of je dat nou weet of niet. En of je dat nou wil op dat moment of niet. Het is zo. Want op dat moment is hetgene wat op Pinkster gebeurde, als heilsfeit toen voor het eerst, in de doorgaande lijn en door de eeuwen heen ook in jouw leven werkelijkheid geworden. Je bent lid van het lichaam van Christus. Net zo als een broeder in China en in Korea en in Mexico en in Cameroen en in Canada, alle landen van de wereld zijn allemaal broeders en zusters in Christus. Lid van de gemeente met een hoofdletter. Met wie je kan bidden. Met wie je kan prijzen. Met wie je kan getuigen. En met wie ik het avondmaal kan vieren. Ja toch? Weet je hoe u, waar u, op welke wijze u avondmaal viert? Maar de gemeente waar ik kom, waar ik ook bij hoor, dan zeggen we tegen gasten, u hoeft geen lid te zijn van deze gemeente hier ter plekke, om deel te mogen nemen aan het avondmaal. Maar we willen wel dat u lid bent van de gemeente met een hoofdletter. Dat u Christus kent als uw persoonlijke verlosser. En in de baptistische wereld waar ik het meeste mij ophoud, vragen we de mensen ook om zich nog even voor te stellen. Niet om het zo moeilijk te maken, maar we willen zo graag weten wie er aan die tafel komt en horen het getuigenis, ik hoor bij Christus. Jullie kennen mij niet, ik ken jullie niet, maar we kennen wel samen hem en daarom mag ik deelnemen aan dat lichaam. En het lid worden daarvan is dus geen administratieve handeling, maar het is als gevolg van wedergeboorte. Worden we gebeld, Ada? Ik ook niet. Nou, ik weet wel wat, maar... Ah, dat geeft niet hoor. En toen die gemeente geboren werd, vanuit Jeruzalem ontstond er een explosieve beweging naar buiten toe. Als we de boek Handelingen lezen, dan zien we dat die gemeente zich steeds meer uitbreidt en uitbreidt. En degene die daar door God op een bijzondere manier voor gebruikt wordt, is eerst de apostel Petrus. Die moet leren dat wat God rein verklaard heeft, wat hij dat niet onrein mag verklaren, Petrus. Het is ook voor niet-Joden, maar het kopstuk, de voorman van die verspreiding van het evangelie, is Paulus. En Paulus gaat als een lid van die wereldwijde gemeente naar plaatsen toe waar nog geen gemeente is en sticht daar plaatselijke gemeenten. En tegelijkertijd zijn die mensen lid van de wereldwijde gemeente. Elke christen, ook u, is lid van die wereldwijde gemeente met een hoofdletter. Maar je kunt het niet omdraaien. Niet elke christen is lid van deze plaatselijke gemeente. Daar kom ik straks toch over te spreken. Want als je die dingen met elkaar gaat verwisselen, dan kom je voor lastige situaties te staan. Dan loop je vast in gedachten, niet alleen, maar ook in gedrag en in verantwoordelijkheden. Wat wel het geval is, is dat de universele wereldwijde gemeente met een hoofdletter van Christus tot uiting komt in de plaatselijke gemeente. Dus alle kenmerken die horen bij die wereldwijde familie komen ook hier zichtbaar naar boven. Dat kunnen ze vertellen met, kunnen vergelijken met een heel groot brood. Als je daar één plakje van afsnijdt, is het in substantie en in wezen en in samenstelling exact hetzelfde brood als waar het helemaal aan vast hoort te zitten. Elke vergelijking gaat mank hoor. Maar als beeld is dat bruikbaar. Maar de ene boterham is de andere boterham niet. Maar ze hebben wel allemaal hetzelfde kenmerk van het ene brood waar ze bij horen. Hier heb ik de vraag gesteld, hoe word ik lid van die gemeente met een hoofdletter? Ik heb er ook een andere vraag bij. Hoe word ik lid van die plaatselijke gemeente? En welke genadegaven zijn dan voor mij? En nu komen we op een verschil tussen het wereldwijde en het lokale. Want u bent met uw Chinese broeder, ik weet geen naam zo snel te bedenken, maar u schiet u vast wel eentje in gedachten. Met uw Chinese broeder bent u in Christus verbonden, maar u kunt niet praktisch zorg dragen voor zijn geestelijk en lichamelijk en financiële welzijn. En de oudsten zijn in de geest als lid van de wereldwijde gemeente verbonden met broeders en zusters in Zuid-Amerika. Maar ze zijn daar niet op dit moment persoonlijk als leidinggevende verantwoordelijk voor. Waarom niet? Omdat ze niet horen bij de gemeente waar deze oudsten, deze leiders, als herders over zijn aangesteld. Daarmee stelen we het ene niet uit tegen het ander, maar daarin moet je onderscheid zien van waar liggen de verantwoordelijkheden. En ik geloof, en ik zeg met nadruk, ik geloof, en ik ontkom niet aan die indruk, maar nogmaals, we gaan elkaar daar niet voor veroordelen, of elkaar een plek in de hemel ontzeggen, als we hier niet met elkaar uit zouden komen, maar ik geloof toch dat het wezenlijk is. Als ik Gods woord lees en ik zie de praktijk van de eerste gemeente, ik lees de brieven van Paulus. En ik heb mijn ogen ook niet in mijn zak. Ik kijk om mij heen in gemeenten en gemeenten in Nederland waar ik kom. Dan ontkom ik er niet aan dat ik geloof dat de Bijbel leert dat er van ons gevraagd wordt dat we ons aansluiten als lid van een plaatselijke gemeente. En weet u wat de grootste tegenwerping is die ik dan krijg? Wat denkt u wat ze zeggen? De meeste mensen zeggen, misschien hoort u dat ook al in uw gemeente. Nogmaals, we verketteren elkaar er niet om, hè? Maar ik wil het wel even scherp zeggen. Wat is het grootste bezwaar wat u hoort? Ik ben al lid van de gemeente van Christus. Ja, broeder, dat bent u. Dat bent u. Maar naar welke samenkomst gaat u dan? Ja, van een vrije evangelische gemeente. Oh. Maar waarom gaat u dan niet naar een samenkomst in China? Nou, waarom? Ja, dat staat in de Bijbel dat we onze samenkomsten niet moeten verzaken. Dan moet het dan toch ook zijn? Een beetje flauw. Maar kennelijk is er dus sprake van een afgescheiden, onderscheiden groep mensen, niet geïsoleerd of elitair, maar duidelijk onderscheiden van de rest, daar waar sprake is van de gemeente van Christus. Er is dus een plek waar die gemeente wel is, maar ook een plek waar die gemeente dus duidelijk niet is. Ik weet het. Er zijn boeken en preken vol gemaakt en geschreven over of je een gemeente als gemeente een lidmaatschap moet hanteren of niet. En in welke vorm dan ook. En ik kan u eerlijk zeggen, ik meen het oprecht, ik weet niet eens precies hoe dat in uw gemeente technisch is geregeld. Als ik in Den Helder zou komen wonen en ik zou bij uw gemeente willen horen, zou ik niet eens weten wat ik zou moeten doen. Dus ik spreek niet vanuit dingen die ik van u weet. Wat ik wel weet, is dat er ook in kerken verschillend over wordt gedacht. Er zijn gemeenten die zeggen, je moet hier gewoon lid worden. Je moet een lidmaatschapsformulier invullen. Daar schrijf je op wie je bent, waar je geboren bent, hoe oud je bent, je leeftijd, je geboortedatum, de plek van geboorte, waar je gedoopt bent, waar je woont. Ik ken voorbeelden van de gemeente waar je ook je IBAN-nummer gelijk mag invullen. Ik weet niet of dat gelijk ook een machtiging is voor de penningmeester om dan zijn gang te gaan, maar... Wat kun je dus op allerlei variaties doen, van zeer zakelijk technisch tot vrij. Er zijn ook gemeenten die zeggen, ja, hoor, ik wil bij jullie horen. En dat is prima, fijn. Deze broeder wil bij ons horen, deze zuster wil bij ons horen. Vanaf nu hoor je gewoon bij ons. Wij kennen dus niet het systeem van lidmaatschap. In baptistengemeenten, er zijn baptistengemeenten die zeggen, op het moment dat je gedoopt wordt, en dan bedoel ik op de manier van dopen die de baptisten praktiseren, op dat moment ben je metterdaad lid van de baptistengemeente. Maar er zijn ook gemeenten van dezelfde baptistische oorsprong die zeggen van oké, je kunt je laten dopen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook lid bent. Daar moet je een aparte lidmaatschapsaanvraag voor doen. Aanvraag. Word ik dan gekeurd? Nou. Waarom niet? Hoeveel mensen komen geen gemeente binnen en zeggen, hier wil ik bij horen, maar ik wil liever niet herinnerd worden aan mijn verleden. Ik wil niet praten over vroeger. Of ze komen en ze praten negatief over vroeger. Dat is voor mij een rode vlag. Dan denk ik van, wacht even. Mag ik even in uw biografie kijken? Ga je dan antecedentenonderzoek doen? Of ga je kijken of iemand een verklaring voor goed gedrag heeft? Dat is flauwekul. Maar als je ergens bij wil horen en je verantwoordelijkheid wil nemen om erbij te horen, maar je staat ook toe dat anderen verantwoordelijkheid nemen over jou, mag er dan iets van jou bekend zijn? Mag ik vragen uit welke gemeente je komt? Ja. Mag ik me vragen waarom je nu in onze gemeente komt? Nou, ja, ik ben verhuisd. Prima. Prima reden. Maar soms zijn er ook redenen die lastiger zijn of die liever niet gedeeld worden. Is het dan gek dat je zegt, ja broeder, maar is het dan, zuster, is het dan niet beter als u eerst op een goede manier afscheid neemt van uw eigen vorige gemeente? Of misschien daar wel de dingen in orde maakt en daar moet blijven. Want ik beloof u, de moeilijkheden die u daar had, gaat u hier weer krijgen. Want u neemt u zelf ook mee. En u kunt zich niet veroorloven om elke 5 jaar van gemeente te wisselen. Want God wil u een les leren. En steeds als u naar een andere school gaat, komt u weer voor dezelfde les, net zolang tot u het leert. De gemeente is niet het probleem. Waarschijnlijk bent u het. Mag je dat in liefde tegen elkaar zeggen? Ja, ja. Want je wil graag dat je met elkaar groeit naar het beeld van Christus. En daar hangt dus heel wat van af. Ja, maar we moeten toch van elkaar houden. De liefde bedekt toch alles? Zeker. Zeker. De liefde bedekt alles. Maar als u een prent krijgt, moet u hem wel betalen. Ook al houdt u nog zoveel van die agent en hij zoveel van u. U moet hem wel betalen. Dat is het uitspelen. Dus zeg maar een ongezonde spanning creëren van twee dingen die ten diepste wel met elkaar te maken hebben, maar niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Ik kom daar straks nog verder op terug. Dus lidmaatschap is, naar mijn stellige overtuiging, ik zeg niet dat het een heilig principe is. Heilige principes staan in Gods woord. Die heb ik niet in mijn broekzak zitten, want daar heb ik me ook aan te houden. Maar overtuigingen, die mag je hebben en daar mag je ook van verschillen in onderling overleg. En waarom gaat het nou zo vaak ook mis in gemeenten en vooral op gemeentevergaderingen? Want je zou eigenlijk tegen elk nieuw gemeentelid moeten zeggen, wil je bij onze gemeente horen? Ja, oké. Ken je onze gemeente? Ja. Ben je wel eens op een gemeentevergadering geweest? Nee, moet je daar eerst eens komen. En als je daar geweest bent, dan ken je de gemeente echt. Dat is toch eigenlijk bizar, hè? Wat daar gebeurt is dat die twee dingen met elkaar worden vermengd en worden verwisseld. Waarom zeg ik dat? omdat op gemeentevergaderingen vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen dingen die principieel liggen en die liggen in de sfeer van de overtuiging. En als je over dingen die in de overtuigingssfeer liggen, ik noem u één ding, wordt de gemeente opgenomen voor, tijdens of na de grote verdrukking. Zet u het maar. Dat ligt in de sfeer van de overtuigingen. Als je daarin met elkaar gaat discussiëren alsof het een principe is, dan gaat het mis. Dan raak je elkaar kwijt. Dan ben je straks de enige die nog in de kerk zit. Want dan zijn jouw principes, terwijl de Bijbel daar dingen over zegt waar mensen in alle eerlijkheid tot andere conclusies komen. En die ruimte moeten we elkaar geven. Andersom, als we principes, Jezus is de Zoon van God, gaan behandelen als persoonlijke overtuigingen, dus die inwisselbaar zijn, hebben we een net zo groot probleem. Want dan bestaat de gemeente ook niet meer binnen de kortste keren. Dus die twee dingen uit elkaar halen, in het heetst van de strijd, dat er een broeder opstaat en zegt van, beste mensen, we zijn nu met elkaar aan het spreken, aan het discussiëren, aan het, nou niet aan het vechten, maar wel elkaar aan het bevragen en bediscussiëren. Mag ik u duidelijk maken dat het wat we onderscheid moeten maken tussen wat we denken dat waar is, wat wij als overtuiging hebben, ook vanuit onze achtergrond en onze traditie, en wat Gods woord leert. Als die twee dingen worden vermengd, dan wordt het op zijn zachtst gezegd moeilijk. Zo niet ingewikkeld. De belangrijke vraag is dit lid van de gemeente met een hoofdletter ook lid van mijn gemeente? Hoor u eens hoe mensen praten die ergens komen wonen of naar de gemeente gaan, die praten altijd van, joh, heb je al een kerk waar je heen gaat? Ja, ik ga naar een gemeente. Oh, welke gemeente is het dan? Nou, dat is de Vrije Evangelische Gemeente en de burgemeester Houdingsingen, of het is een andere gemeente. Oh, dus je gaat naar een gemeente. We zijn niet nieuw. Papa, gaan we vandaag naar een kerk? Ja, we gaan vandaag naar een gemeente. Maar als je blijft komen, dan ga je niet meer naar een gemeente. Dan zeg je, nee, we gaan vandaag naar de gemeente. Dan hoeft niemand meer te vragen van, oh, welke is het dan? De gemeente is voor jou gewoon de gemeente waar je gewend bent naartoe te gaan. Dus niet meer een, inwisselbaar voor vele andere mogelijkheden. Nee, ik ga naar de gemeente. Daar staat niet de gemeente met een hoofdletter. Want daar ging u al naartoe. En dan kunt u ook ergens anders heen gaan. Ik ga vandaag naar de gemeente. Want voor mij is de gemeente waar ik gewend ben om naartoe te gaan, de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder. En de volgende stap is, ik ga naar mijn gemeente. Ik zeg dat, en er komen altijd mensen naar me toe, zeggen, broeder Post, dat mag u niet zeggen. Want als sprekers of oudsten of voorgangers gaan zeggen, de gemeente is mijn gemeente, dan komt er altijd ellende van, want de gemeente is niet van, nee, dat weet ik wel. Begrijp me goed. Dat wil niet zeggen dat het mijn bezit is, maar ik ben daarmee verbonden. Het is mijn gemeente. Eerst kende ik een vrouw, dan werd het voor mij de vrouw, en nu is het mijn vrouw, ik bezit haar niet. Maar het is een unieke situatie. Er is niemand op de wereld die tegen mijn vrouw kan zeggen, je bent mijn vrouw, dan alleen ik. Dus dat geeft, gelukkig maar, ja. Dat geeft dus, tenminste, ja. En wie dat wel denkt te moeten zeggen, die mag na afloop even naar me toe komen. Dan heb ik nog wel iets tegen te zeggen. Ik heb wat bewijzen bij me. Maar, snap je? Dat is niet bezittelijk, maar duidt op, hier wil ik bij horen. Deze gemeente, ik voel me hier thuis, ik geloof dat God hier een plaats heeft gegeven. Dit is mijn gemeente. En dat, met alle respect, dat mis ik soms zo vaak. Die, niet dat je daar sentimenteel of zielig of ingewikkeld over doet, maar die toewijding en die verbondenheid van horen, dit is de plek waar ik gewoon bij wil horen. En of ik er nou een handtekening voor moet zetten, of een kruisje, of ik moet er een formulier in vullen of niet, dat zal me allemaal worst wezen, maar ik wil gewoon heel graag hierbij horen, want ik geloof dat God mij een plaats gegeven heeft, hier in deze gemeente. Hier wil ik groeien, hier wil ik mijn gaven gebruiken, hier wil ik leven en dienen tot eer van zijn naam. En dat doe ik zolang als hij mij hier in deze gemeente plaatst. En als hij me in een andere gemeente plaatst, ga ik daar weer precies hetzelfde doen. Want dat zal dan ook na verloop van tijd mijn gemeente zijn. Want ik geloof, lieve vrienden, dat de Bijbel lijkt te leren, en ik heb het dus inderdaad wat voorzichtig uitgedrukt, de Bijbel lijkt te leren dat verreweg de meeste genadegaven bedoeld zijn voor het functioneren in een plaatselijke gemeente. Als ik de gave heb van dienen, ga ik niet in China wc's schoonmaken van gemeentereden. Dat doe ik dat hier bij broeders en zusters die dat zelf niet kunnen. En als ik gaaf heb om te leiden, dan ga ik niet de baas spelen over een christen in Mexico. Maar dan ga ik leiding geven aan de plaats waar God mij in die plaatselijke gemeente heeft gezet. En zo geldt dat voor een hele serie, verreweg het grootste deel van de geestelijke. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, gaat de ene naar China, de ander gaat naar Amerika en de derde gaat naar de Noordpool. Beetje flauw, hè? Telkens wanneer u samenkomt, heeft ieder iets. Psalm, een onderwijzing, een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En opbouw vindt plaats in de plaatselijke gemeente. Oh, de gemeente van Christus groeit wereldwijd, hier niet zo, maar in China en in Afrika, en op plaatsen waar het moeilijk is, daar barsten de kerken uit hun voegen. Die gemeente groeit. Maar de opbouw van de gemeente gebeurt op plaatselijk niveau. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals sommigen dat gewoon, voor sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Er hangt dus kennelijk iets van af. De schrijver van de Hebreeënbrief waarschuwt de christenen: blijf niet zomaar weg. Ik was een tijd terug in de gemeente en ik vroeg na afloop van de dienst van joh, het valt me op dat ik steeds hier nieuwe gezichten zie. Dat is verheugend toch, hè? Vindt u het niet verheugend als er steeds nieuwe gezichten zijn? Ja, maar als die oude gezichten er niet meer zijn, dan denk ik van, hé, wat is hier aan de hand? Dan staat er kennelijk dus een deur wagenwijd open aan de voorkant, maar de achterdeur is ook open, de tocht. Hè? Er is dus een doortocht. Het trekt in de gemeente. Ja, je kunt zeggen, ja, we zijn gemeente voor de wereld, dus iedereen die de wereld uitgaat en niet meer bij ons komt, die doet wat Christus, zo kan ik er nog een paar. Nou, zegt die persoon aan wie ik het vroeg, dat heeft te maken met dat we, ja, weet je, de gemeente is veel groter dan wat we zondag hebben. Heel veel gemeenten komen, heel veel leden komen de ene zondag wel, en dan weer een paar keer niet, en dan weer wel. En dan denk ik, ik mis je. Hoezo, heb je me nodig dan? Ja, ik heb je nodig. Ik heb je nodig. Hoezo heb je me nodig? Omdat de Bijbel leert dat we samen met alle heiligen zullen begrijpen hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is van Christus. Ik kan dat niet alleen. Jouw komst betekent een bemoediging. En als je zegt van ja, ik kijk vandaag naar de zon en het is mooi weer of het regent en ik blijf maar thuis want ik heb geen zin, dan doe je mij ook tekort. En ik doe jou ook tekort en ik wil je dit vertellen. Als je mij twee zondagen niet in de dienst zit, dan wil ik dat je me opbelt en vraagt, Leenert, waarom ben je er niet? Ja, ik ben ziek, oké, was op vakantie, prima. Maar ik kan ook zeggen, ja, het gaat niet zo lekker. Oh, maar dat wil ik weten. Hoezo weten? Ja, maar dat wil ik weten, want we zijn aan elkaar gegeven. Dat is op dit moment een tegenculturele boodschap, toch? Want wie heeft mij het recht gegeven om mij te bemoeien met wat jou mankeert? Dit woord. Niet omdat ik een bemoeial ben of alles van jou wil weten. Nee, er hangt wat van af. Ik kan niet groeien zonder jou en jij kunt ook niet groeien zonder mij. Consequentieloos christendom, en ik noem het, het is een lelijk woord, maar ik noem het toch, het is de vloek van de vrijblijvendheid. En als u volgende week een wereldberoemde spreker uitnodigt die hier komt spreken, dan barst dit gebouw in zijn voegen. En dan staan de mensen buiten met schermen nog mee te luisteren. En de week daarna ben je alles weer kwijt. Je hebt een bult mensen voor je neus, maar je kunt er helemaal niks mee doen. Want je kunt werken met mensen die zich aan de gemeente verbinden. Ik moet een disclaimer maken tegenwoordig. Dit is ook, heeft ook te maken met mijn persoonlijkheid. Want de een is meer van de loyaliteit dan de ander. De een doet daar wat niet lichtzinnig over. Maar voor mij is dat iets heel belangrijks. Want het heeft ook te maken met wie je persoonlijk bent. Dus trekt u de helft er maar af. Maar dan nog blijft er genoeg over om te geloven dat ik denk dat de Bijbel leert dat we bij elkaar horen. Want mensen, het gaat ergens om. Een hele lap tekst. Ik ga hem niet lezen, want ik zie dat het al snel gaat met de tijd. Maar wat staat er onderaan? Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Pardon. Vervuld. En vervuld is vervuld. Dus helemaal mutvol. Waarmee? Met de volheid van God. Is dat een ambitieus doel of niet? Ik ken geen ambitieuzer doel dan dit. Dat God zijn volheid, en Paulus zegt dat op tal van plekken in zijn brieven, dat God ernaar verlangt om de volheid van wie hij zelf is uit te storten in zijn gemeente. Dan kan ik toch niet met minder genoegen nemen. Dan is de gemeente toch de meest opwindende, de meest opwindende, de meest uitdagende, de meest prikkelende, de meest zenuwachtig makende, in de goede zin van het woord, onderneming van God op aarde. Kent u iets belangrijkers dan dat de volheid van God zichtbaar gaat worden? Nee, natuurlijk, die is er niet. Want daar is de schepping voor bedoeld. En daar zal de hemel straks ook helemaal vol van zijn. En van hem uit wordt heel dat lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Let u goed op wat hier staat. Elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En voor mij betekent werkzaamheid present is. Verbonden is. Aanspreekbaar is. Toegewijd is. Met alle fouten, alle zwakheid, alle lek en gebrek die wij als mensen meemaken. En natuurlijk, we zijn niet van een totalitair systeem dat we mensen na elke zondag gelijk opbellen of voor de deur staan en zeggen, de volgende keer ben je er, wat anders dan zwaait er wat. Flauwekul. Maar wel zo dat we diep doordrongen zijn van het feit dat je gewoon ergens bij moet horen. En ik durf het hardop te zeggen, en u mag me er ook kwalijk nemen, kan me niet schelen, ik geloof niet dat het mogelijk is om geestelijk te groeien als je geen deel uitmaakt van een plaatselijke gemeente. En als ik nog eens uitgenodigd zou worden, ik hoop het niet en dat zal ook niet gebeuren, want ik wil het niet. Maar als ik uitgenodigd zou worden om voorganger te worden van een gemeente die bevolkt wordt door alle christenen die op dit moment thuis zitten en denken dat ze geestelijk groeien door een uur in de week Hour of Power te kijken, dan kan ik een kerk vullen die groter is dan de grootste gemeente in Nederland. Het zijn er tienduizenden. En dat moet ons iets doen. Dat moet ons iets doen. En dat doet mij wat. Want dan denk ik, je amputeert jezelf. Je amputeert jezelf. Je denkt dat je beter af bent. En natuurlijk, het is veel makkelijker om thuis te zijn. Wat een gezeur kan dat schelen. Aan mijn lijf geen Polonaise. Ik ben blij dat ik eraf ben. Al dat gedoe. Natuurlijk. Maar het gaat toch ergens om. Je amputeert jezelf. Je snijdt jezelf af van de levenssappen die nodig zijn om geestelijk te groeien. Want er is geen plek waar je groeit dan in de gemeente. Of vraagt morgen uw baas wel aan u, ben je geestelijk gegroeid? Nou, mijn baas vraagt dat niet hoor. Nee, die vraagt dat niet. Want hij weet, nou, ik denk wel dat hij het weet trouwens. Want hij is wel gelovig, laat ik ook netjes zijn. Maar ik bedoel te zeggen, er is een plek waar God je aan toevertrouwd heeft, waar je elkaar erop ook mag bevragen. Op je Bijbelkring. Hebben jullie ook Bijbelkringavonden bij mensen? Nou, dat is dé plek. En ik durf zelfs nog een stap verder te gaan. Moet de opname even stilgezet worden, want anders wordt het ook erbij gezet. Maar ik durf zelfs nog verder te gaan, dat je ook niet geestelijk kan groeien als je niet principieel nou ben ik even het woord kwijt. Als je niet structureel deel uitmaakt van een kleine groep gelovigen met wie je kunt delen over je geloof. Met wie je kunt bidden voor elkaar. Waar je het geloofsgesprek met elkaar aangaat. Daar groei je geestelijk. Want je zit elke zondag in de kerk en je hoort een preek. Maar morgenavond heb je een Bijbelkring en mag je vragen, snapte jij nou wat hij zei? Of heb jij dat ook? Of ken jij die aanvechting ook? Of worstel jij ook zo met dit of dat? Ja, daar worstel ik ook mee. Want het bij mij is een rommeltje. En bij jou is een rommeltje. We hebben allemaal Christus nodig om geestelijk te groeien. Wat zou er gaan gebeuren in onze kerken en gemeenten? Als ik zo zou worden. Laat ik het maar even bij mezelf aan. Dus. Elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dus die banden in je lichaam, die trekken en die doen hun best. En hoe sterker ze trekken, hoe meer ze ervoor zorgen dat er een geheel is. Dus het hangt, er komt veel aan op onze persoonlijke verantwoordelijkheid en onze inzet. Wat je erin stopt, haal je er ook weer uit. En dit gaat over ordelijke verhoudingen. In goede en slechte tijden. Die hebben wij niet in onze gemeente. Wij hebben alleen maar goede tijden. Want ik heb elke zondag een geweldige preek. Heerlijke liederen. Ik ga naar huis en ik ben lid van de beste gemeente van het hele kop. Wat mag ik niet meer zeggen? De kop van Noord-Holland. Het is geen mooie gemeente dan de Veg in Den Helder. Want ik word er geestelijk gevoed. Ja, dat kan ik ook. Maar dat is geen gemeente zijn. Dat is geen gemeente zijn. Mijn huwelijk bestaat ook niet uit het 's avonds met mevrouw dineren. Dat ik daarna vervolgens weer mijn eigen ding ga doen. Dan wordt het een hotel. Waar je haalt wat je denkt dat je nodig hebt. Maar je laat niks achter. Ja, veilig goed. Nou vooruit, je helpt nog even met opruimen. Maar dan ga je naar huis en is klaar. Maar is dat verbinding? Is dat de band versterken? Is dat elkaar bevragen en elkaar helpen en stimuleren in de geloofsopbouw? Nee. Dus als je zegt, ja, ik heb alleen maar goede tijden, dan ga ik vragen, hoe diep en hoe intensief ben je bij het gemeentewerk betrokken? Als de gemeente jouw lust en je leven is, als het plan van God in jouw gemeente je lust en je leven is, dan kan het niet anders. Of dan loop je de nodige butsen en deuken en beschadigingen op. Als u dat niet wil, moet u lid worden van de Boeierclub. Ja. Dan stoot u, gaat u een avondje drie banden, dan drinkt u een biertje of gaat u soda. En dan gaat u naar huis en heeft u een fantastische avond. Daarom worden mensen op de Boeierclub ook altijd beter behandeld dan in de gemeente. Ja, dat is logisch. Want het gaat alleen maar om drie ballen. Nou en? Is dat leven? Nee, de gemeente is leven. Dus daar staat het op het spel. Dus gaat er ook iets gebeuren wanneer je met elkaar gaat optrekken. En dan zijn er ook moeilijke tijden. En die moeilijke tijden, die vragen ook om soms moeilijke acties en moeilijke dingen. En dan wordt het moeilijk voor ons evangelische mensen. Want, broeder, we zijn toch in de liefde? We moeten toch van elkaar houden? We zijn toch samen één lichaam? Hoe kan ik nou tegen iemand anders zeggen dat hij iets anders moet doen? Of dat er iets niet deugt? Hoe kan ik me nou bemoeien met een ander? We zijn toch allemaal één in Christus? Christus is het hoofd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar u maakt een denkfout. U maakt een denkfout omdat u twee dingen door elkaar haalt. U plakt het functioneren van de gemeente als een lichaam. Plakt u op het functioneren van een gemeente als een huis. En dat zijn twee fundamenteel verschillende dingen. Een lichaam is organisch. Mensen die dat niet begrijpen, gaan mopperen zodra er iets wordt georganiseerd. Die hebben een hekel aan organisatie. Dat is allemaal mensenwerk. Ja, dat klopt. Dat is het ook. Want met alle respect, ik bedoel het niet spottend, maar de Heilige Geest komt hier niet om de stoelen recht te zetten. Dat zullen wij toch echt moeten doen. Daar zullen we met elkaar afspraken over moeten maken. Dus je moet een aantal zaken hebben die de structuur van de gemeente in stand houden, zodat het organische leven erbinnen kan worden beschermd. We zijn lid van het lichaam. En niemand verheft zich boven een ander. We zijn één in Christus. Hij is ons hoofd. En we zijn aan elkaar verbonden. En als je wat van een lichaam afsnijdt, dan sterft het. Eenheid. Maar als er maatregelen moeten worden genomen, van de kleinste tot de meest ingrijpende, dan is er sprake van de gemeente als een huis. Wie daar veel mee te maken had, was Paulus. En daarom schrijft hij ook in zijn brieven, in bijna alle brieven, aanwijzingen over hoe er omgegaan moet worden met mensen die buiten de lijntjes kleuren. En Paulus is daar soms zeer duidelijk over. Moet u zich voorstellen. Hij gaat naar Kreta. Bent u er wel eens geweest? Kreta? Ik niet hoor. Maar mensen, hoe vond u de Kretensers? Aardige mensen? Ja, natuurlijk. Wat zegt u? Nou, ze zijn aardig, want nu verdienen ze aan ons. Hè? Ja. Paulus zegt, leugenaars zijn de Kretensers. Wanneer? Altijd. Leugenaars zijn de Kretensers altijd. Vatzige buiken. Met andere woorden, hij komt op Kreta. Hij komt daar in een cultuur waar de mensen het niet zo nauw nemen met het mijnen en het deinen. Het zijn niet gelijk doorgewinterde criminelen. Maar mensen die het met de zeden en met de regels van de ethiek niet zo nauw nemen. Het zijn leugenaars altijd. En, zegt Paulus tegen Titus, daarom laat ik jou daarachter om daar orde te scheppen. Wat voor orde? Nou, daar is een gemeente ontstaan. Er zitten misschien 20 of 30 mensen bij elkaar in een huiskamer en die hebben de Heer Jezus leren kennen en die zijn opnieuw geboren. Maar die kunnen niet naar een boekhandel of grijpen naar het Nieuwe Testament om te leren hoe ben je nou christen in de praktijk in een wereld die helemaal niks van het christendom weet. Wij leven in een cultuur, in een samenleving waar heel veel christelijke wortels en christelijke kenmerken nog terug te vinden zijn. En als er iets moeilijks is, iets in de ethiek of in het pastoraat, dan gaan we naar een goede boekhandel of we gaan naar internet en we halen daar materiaal en we lezen ons in en we worden toegerust. Dat was er in die tijd helemaal niet. Het moest van de grond af worden afgebouwd. Mensen hadden maar twee dingen. De leiding en de openbaring van de Heilige Geest en het Oude Testament. Meer was er niet. En langzaam kwamen de evangeliën en de brieven en werd dat arsenaal groter tot we nu hebben kilometers aan boekenplanken met hulpmiddelen. Maar toen nog niet. Titus, jongen, hier is een gemeente, hier zijn de sleutels. Ik zou zeggen, heb het goed. Ik ga verder naar de volgende plek, want ook daar moeten mensen van Christus horen. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Trouwens even tussendoor, ik lees hier dus niks over. Wil jij oudste? Gemeente, u kunt oudste voordragen. Of diakenen. Ik vind het goed hoor, wat gebeurt. Ik heb hier sterk de indruk dat Titus hier zo hiërarchisch aan het werk is. Er kwam zoveel op hem aan dat hij gewoon zegt van ik ben hier nu een paar weken. En broeder jij, en broeder jij, en broeder jij. Ik ken je nu een beetje. Jij bent nu oudste. En jij gaat hier de zaken hebben. Ik kan ook niet alles alleen. Ik heb een raad om me heen nodig. Omdat het gewoon puur nodig is. En wat is dat? Dat voor iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is, anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en tegensprekers te weerleggen. Niet de kerk uit te zetten of voor rotte vis uit te maken, maar de leer te weerleggen. In andere plekken geeft Paulus aan dat zo'n oudste moet in staat zijn om te leren, om te onderwijzen. Dat wil niet zeggen dat elke oudste moet kunnen preken, dat is wat anders. Maar hij moet wel een kennis hebben van het woord van God, dat hij de gezonde leer, hè, dus de basics, wat hoort en wat niet hoort in de gemeente, dat hij dat kent, dat hij dat zelf ook uitleeft, dat hij laat zien dat zijn kinderen zich daar ook aanhouden en dat hij zelf in diezelfde regels ook wil leven. En dan heeft hij de recht en de macht en de autoriteit om dat ook van anderen te vragen. Niet als een potentaat of als een dictator, maar steeds weer terugverwijzend naar de reden waarom. We willen samen de grootheid van Christus zien en dat vooral die wereld om ons heen, waar geen christenen zijn, die kijken met argusogen naar ons. En als wij er een potje van maken, dan is dat een slechte reclame voor het evangelie. En als die cultuur waarin wij leven niet gewend is dat vrouwen veel zeggen, moeten onze vrouwen in de gemeente geen grote mond opzetten, want het is een slechte reclame voor de gemeente. Niet die vrouwen, maar het feit dat we denken van nou, we zijn nu in de vrijheid van Christus en alles kan hier maar. Je hebt een grote verantwoordelijkheid, de heiligheid van God. En de waarde en de heerlijkheid en het kostbare van het evangelie is af te meten aan wat er in de gemeente zichtbaar is. Er staat veel op het spel. En daarom moet zo'n oudste ook in staat zijn om anderen te weerleggen. Gaat die tijd in een halve tijd zo snel? Ik denk het wel, ik heb nog een kwartier. Voor het geval ik langer wegblijf, zegt Paulus tegen Timotheus, nog zo'n andere leerling van hem, ook een jonge vent. Maar voor het geval ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het lichaam van Christus. Nee, in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Of het klinkt misschien arrogant, maar er is geen andere waarheid dan in dat fundament van het huis van God, want Christus zelf is dat fundament. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten, niet elkaar betuttelen, maar op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, omdat je van elkaar houdt. En wij leven in een cultuur waarin we denken dat we het meest van elkaar houden door elkaar in alle vrijheid de eigen keuzes te laten maken. Maar het is, denk ik, zeker als het gaat om opvoeding, de grootste vorm van, nou, niet kindermishandeling, dat is het anders, maar kinderverwaarlozing. Durven we nog de moed op te brengen om te staan voor waar we in geloven en waarvan we geloven dat de Bijbel dat leert? Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Enzovoort, die heb ik net ook al gelezen. En als we dit negeren, dan houden we vrede en liefde, maar tegen welke prijs? Waarheid, vrede en liefde. Wat gaat voor? Gaat er vrede voor? Nee? Om de lieve vrede dan? Gaat de liefde voor? Ja, de liefde boven alles. Maar de liefde vindt zijn uiting in dat we waarheid tegen elke prijs willen. Eerste kenmerk van de geestelijke wapenrusting. Omgord jezelf met de gordel van de waarheid. Als het niet deugt, als het niet klopt, dan deugt het ook echt niet. Alles wat daarna komt, leidt daar op. God is daar niet positief over. Zelfs in het Oude Testament al. Waar hij door Jesaja, door Jeremia laat zeggen, want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag, van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. Ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtst door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Neem je loopje met de waarheid van Gods woord uit, dat geeft niet. Even goed welkom, blijf erbij. Ben je niet aanspreekbaar op wat je doet? Maar joh, dat maakt niet uit. Voorzichtig. Niet te veel confronteren. Want dan raak je kwijt. Oh ja. Maar ik kan toch pas iets kwijtraken als ik iets heb. Maar ik heb hem helemaal niet. Maar bij de eerste, de beste gelegenheid vlucht hij weg, is hij weg en is hij niet aanspreekbaar. En mist hij of mist zij, en missen we met elkaar, dreigen we het gevaar te lopen dat we het doel missen waar we met elkaar voor bezig zijn. De Heer Jezus geeft voordat de gemeente geboren wordt al een hele praktische invulling van hoe kerkelijke tucht moet plaatsvinden. Weet u het nog? Indien uw broeder tegen u zondigt, wat moet je dan doen? Bestraf hem. Dat wil niet zeggen dat je hem gelijk een veeg uit de pan geeft of wat dan ook. Dat doe je als kind van God ten opzichte van een broeder. En de Bijbel geeft heel veel aanwijzingen over hoe we met een broeder moeten omgaan. In alle nederigheid en bescheidenheid, maar wel in alle duidelijkheid. Dit stuk van Matteüs 18 staat ingeklemd tussen de gelijkenis van de verloren schapen en van de onbarmhartige slavenbezitter. Dus het is ingeklemd in een sfeer van barmhartigheid. Als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Wat heerlijk als het helpt. Wat je zei klopt niet. Wat je deed is niet in orde. Je hebt mij daarmee benadeeld. Het is voor jou niet goed en het is voor mij niet goed. Ik moet echt tegen je zeggen, dit deugt echt niet. En dan zegt de broeder, je hebt gelijk. En misschien zegt hij ook, eerst zegt hij hem nog, ik ga erover nadenken of ik ga erover bidden. Maar hij komt terug en zegt, je hebt gelijk. Dank je wel. Heerlijk. Niemand heeft het gehoord, toch? Opgelost. Als hij naar u niet luistert, nemen er nog twee. Of als hij naar u luistert, heeft u uw broeder gewonnen. Maar als hij naar u niet luistert, nemen dan nog één of twee met u mee. Niet met je drie tegen één is gemeen. Maar het Bijbelse principe is dat op een getuigenis van twee mensen staat elke zaak vast. Dus als je getuige bent, weet goed wat je doet. Want als je een valse getuige bent, dan maak je je zondig aan onwaarheid. En dat wil je ook niet. Opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Dan zeg ik iemand openlijk aan de schandpaal nagelt. Maar wat kun je doen? Er zijn situaties denkbaar dat de kerkenraad of de raad van oudsten van de gemeente aan de gemeente duidelijk maakt dat broeder X of zuster Y is aangeraden om zich te onthouden van de viering van het heiligavondmaal. Totdat zaken in orde zijn. Want het is de maaltijd van de Heer. Dan kun je niet alleen komen, dan gaat het om dat je zondeloos bent. Maar als je bewust een zonde hebt gedaan die niet beleden is, dan is daar voor jou geen plaats. Dat doen we niet om je te plagen, maar zodat je tot inkeer kan komen en tot vergeving en berouw kan komen en weer welkom bent aan die tafel. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Zeg het tegen de gemeente. Dat wil zeggen, kerkelijke tucht. Dat heb je liever niet. En dat komt gelukkig denk ik ook niet zo heel vaak voor. Maar als het moet gebeuren, kun je er niet omheen. Als hij niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u zijn als een heiden en een tollenaar. En heidenen en tollenaars zijn van harte welkom in de gemeente van Christus. Maar ze moeten zich wel bekeren. Ze moeten zich wel bekeren. Een lange tekst. Een lasteraar of een dronkenlap, of een afgodendienaar of een hebzuchtige of een ontuchtpleger. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. En eten heeft te maken met gemeenschap hebben met elkaar. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. Daar zijn we niet voor verantwoordelijk. Heeft u weer, hè? Waar eindigt de gemeente en waar begint de gemeente? Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat niet-gemeenteleden doen en laten. Maar doet de kwaaddoener uit uw midden weg. Dat wens je niemand toe. Geen gemeente en geen oudste. Maar als het wel aan de orde is, dan zou ik u als gemeente willen vragen. Bid. Bid met heel uw hart. Voor wijsheid. Voor liefde. Voor moed. En voor onderscheidingsvermogen. Paulus gaat zelfs zo ver in Timotheus dat hij het heeft over mensen die een goed geweten het geloof verworpen hebben en het geloof heeft schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander die het aan de Satan overgegeven hebben, opdat zij leren niet meer te lasteren. En wat bedoelt Paulus hiermee? Laat die mensen dan maar krijgen wat ze willen, zodat ze met hun neus tegen de muur aanlopen en zich kunnen bekeren en tot Christus kunnen toekomen. Dit is niet iemand afschrijven. Dit is een ingrijpende maatregel nemen om iemand zo ver te brengen dat hij tot inkeer kan komen. Als mijn dochter me dag en dagelijks mijn oren van mijn hoofd zou hebben gezeurd toen ze nog jonger was. Pap, ik wilde echt absoluut naartoe en het is niet goed voor je. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik na verloop van tijd zeg van, ga maar. En als u de deur tussen dicht trekt, ik bid, Heer, laat er alstublieft, zeer gevoelig, met het hoofd tegen de muur aanlopen. Niet letterlijk, hoewel dat nodig is, mag het ook, maar figuurlijk, zodat ze gaat inzien dat het niet klopt en dat ze kan terugkomen. Want dan heb ik er gewonnen. Ze luistert niet naar me. Laat het er dan maar ondervinden, zodat er herstel kan plaatsvinden. Dat is niet om haar af te schrijven. Het is omdat ik van haar hou en ik wil dat ze dat niet doet, omdat ik geloof dat ze daar niet gelukkig van wordt. Wat nodig is in dit alles, broeders en zusters, is het onderscheiden van geesten. Wat hebben we dat nodig in onze tijd, in onze gemeente? Ik wou dat ik het had. De wijsheid om te weten wanneer ik moest zwijgen en wanneer ik moest spreken. Wanneer ik moest handelen en wanneer ik het aan God moest overlaten. Als ik dat zou weten, dan was het goed. Maar we zijn allemaal lerende daarin. En in dat leiderschap, in die gezonde verhoudingen, daar is dienend leiderschap. En dat heeft te maken met leiden met een korte ei. En ook leiden met een lange ei. En het leiden en het geleid worden. En het heeft te maken met geestelijke ondersteuning door u als gemeente. Bid u voor uw oudsten. Bid u voor uw diakenen. Bid u voor uw jeugdleiders, voor de muziekleiders, voor de mensen die hier staan. Mensen die iets doen om de gemeente op te bouwen. Het is uw verantwoordelijkheid. Zoals Mozes werd ondersteund door Aaron en Hur en hij zijn handen in de lucht kon houden. En zolang hij zijn handen in de lucht viel, zich op God richtte, werd die oorlog beneden in het dal door Jozua gewonnen. En er staat in Numeri 1 Exodus dat Jozua versloeg de Amalekieten met de scherpte van het zwaard. Maar de oorlog werd gewonnen boven op de top van die berg. Een prachtig beeld van geestelijk klaarstaan voor elkaar. Elkaar ondersteunen. Thuis in uw gebed. 1 keer per week op de bidstond. In de samenkomsten. Bid voor je oudsten. Waarom? Dat is goed voor hun. Dat staat er niet eens. Dat is goed voor jou. Dat is jou in het voordeel. Daar word jij mee gediend. Dat is in jouw voordeel. Situatie in Nehemia. Het werk is veel en uitgebreid. We staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bezuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Hier was geen e-mail, hier was geen communicatie. Maar iedereen, als er een bazuin werd geroepen, werd geblazen, dan moeten ze zo snel mogelijk naar één plek toe komen om te helpen. Ik vind het een mooi beeld van een bidstond. Het woord bidstond staat niet in de Bijbel. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is om als gemeente regelmatig samen te bidden. Bij die bouw van het geestelijk huis. Broeders, in de leiding, broeders in de raad, ik ga zo afronden. Nog een paar dia's en dan stop ik ermee. Petrus zegt, hoed de kudde van God die bij u is en hou daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Zie toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Het is een voortreffelijke taak. Het is geen erebaantje. Maar het is een voortreffelijke taak. Bid u voor uw broeders. Dat dit in hun leven. Dat ze daarvoor de kracht ontvangen. Om dat ook werkelijkheid te laten zijn. Daarmee bewijst u uzelf een dienst. Gehoorzaam uw voorgangers. En wees onderdanig. Want zij waken over uw zielen. Omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen. Met vreugde en niet al zuchtende. Wat heeft u immers geen nut? Wat voor kerkenraad wilt u? Die zuchtend en steunend en kreunend door het leven gaan. Of die zeggen, het is moeilijk. We hebben veel wijsheid nodig. En veel gebed nodig. Maar het is ons een vreugde, want we geloven dat God ons wil gebruiken om jullie te dienen. Waarom? Zodat de volheid van Christus in onze gemeente zal zichtbaar worden. Broeders, oudsten en diakenen, ik heb een beetje ervaring. Nog niet zoveel als jullie, maar wel een beetje. En als laatste wil ik jullie graag dit zeggen. De Petrus die spraakt over ouderlingen als herders, als hoeders van de kudde, heeft zelf van de Heer Jezus dit gehoord. Toen Jezus opgestaan was en hij zijn discipelen weer ontmoette aan het meer van Galilea. En Petrus daar 3 keer moest vertellen dat hij van Jezus hield. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, waren weer aan het eten. De verbinding, de gemeenschap. Zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, heb je mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Valt u wat op? Van wie moet Petrus houden? Van Jezus. Jezus zegt niet, hou je van schapen. Want dan ben je een goede herder. Ik heb al jaren contact met een oude broeder in Amerika. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb al zijn boeken gelezen en ik af en toe een mailing met hem. En hij schrijft in een van zijn boeken. En hij is jarenlang voorganger geweest. Hij zegt, dit is zo cruciaal, zo fundamenteel als je werkt met mensen. Werk je met mensen omdat je van mensen houdt, of werk je met mensen omdat je van God houdt? En hij zegt het klip en klaar, vanuit een jarenlange ervaring. Hij zegt, als je dit werk doet, als je voor schapen zorgt omdat je van schapen houdt, eindig je dat je de schapen gaat haten. En dat staat er letterlijk, je gaat ze haten. Waarom? Omdat de mensen die je leidt en de mensen voor wie je verantwoordelijkheid, en betrek het ook maar op je eigen relaties, ook met je kinderen, of als je op andere manier met mensen werkt, als mensen moeten geven wat je nodig hebt, dat wat God alleen kan geven, dan kom je bedrogen uit, want mensen kunnen nooit de plek innemen en nooit die behoeften bevredigen die God alleen kan bevredigen. En als je met mensen werkt en niet afhankelijk bent van hun gehoorzaamheid of van hun bedankjes of van hun erkenning of van hun beleidschap, maar God is je bron, dan put je uit een bron die onuitputtelijk is en heb je steeds weer opnieuw te geven in plaats van dat je ook weer wil ontvangen. Ik vind het een van de moeilijkste, maar ook een van de diepste lessen die Heer Jezus hier iets aan Petrus geeft. Psalm 68 zegt, wanneer kinderen van God gaan door een woestijn, een oord van balsemstruiken, dan maken zij God tot hun bron. Dan staat niet alleen, dan is God hun bron, maar zij maken God tot hun bron. Met andere woorden, ze doen er. Ze kiezen ervoor en ze strijden ervoor om te putten vanuit de liefde en de genade en de volheid die Christus geeft. En als Christus ons hart vult, dan hebben we ongelooflijk veel om uit te dragen en uit te delen. Want dat houdt nooit op. Onuitputtelijk. Het gaat ergens om. Als we als lichaam samenleven, als we als huis van God functioneren. En waar gaat het om? Opdat wij vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. Zullen we hem daarvoor danken en ook bidden, of hij ons daarbij wil helpen. Vader in de hemel, we danken u. Wat is het een geweldige troost dat de gemeente niet onze uitvinding is, of onze hobby, of een keuze die wij gemaakt hebben na lang wikken en wegen en lang praten, dat we het zo met elkaar gaan doen, maar dat u zelf ons heeft ingevoegd in uw lichaam. En we danken u voor het wereldwijde lichaam, wat op dit moment functioneert en leeft en groeit en bloeit en getuigt en leidt en vol wordt van u. En we danken u, Heer, dat dat een succesvolle onderneming is. Want u zelf bent daarmee begonnen en u zult het ook afmaken. U zult dat volmaken. We bidden u ook voor de gemeenten hier in ons land. En in het bijzonder willen we bidden voor onze eigen gemeente hier, de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder. Heer, u heeft ons hier een plaats gegeven. En we bidden nu voor de mensen die u aan de gemeente heeft toevertrouwd. Dat ze zich zullen realiseren waar het om gaat. Dat ze aangestoken en aangevuurd en gemotiveerd zullen raken door het geweldige doel wat u met ons heeft. Namelijk dat we uw volheid samen mogen laten zien aan de wereld om ons heen. Heer, dat is ons grote verlangen. Ik bid u voor de gemeente. Ik bid u voor de mensen die het moeilijk vinden om zich te verbinden, om zich te committeren. Heer, doordring hen van waar het om gaat en trek hen binnen uw gemeente. Bid u voor de mensen die dienen, mensen die helpen, die zorgen, die klaarmaken, die schoonmaken, die alle dingen doen om gemeentewerk mogelijk te maken. Heer, geef hen vreugde als ze dat doen, omdat ze weten, ik doe dit voor de Heer. Ik bid u voor de oudsten, de ouderlingen en diaken, de leidinggevenden, de kinderleiders, de jeugdleiders, de muzikanten, mensen die op wat voor manier dan ook door u zijn aangesteld om verantwoordelijkheid te dragen. Heer, geef hen vreugde en kracht en moed en soms ook humor en nuchterheid en vastberadenheid. Niet uit zichzelf, maar omdat u dat geeft. En wilt u hun bron zijn waar ze uitputten. Dat bid ik u ook voor mezelf. Dat u mijn bron zijn. Van waar ik mag leven. Om anderen tot dienst te zijn. Dat vragen en bidden we u. In Jezus naam. Amen. Ik kijk even naar het bevoegd gezag. Had jullie een lied uitgekozen?
Het zo. 23.
Zullen we gaan staan met z'n allen? En dan... 723, kom volk van de vreze Heer.
Thank you. Ja.